Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken podcast van woensdag 26 augustus 2020. Vandaag weer een podcast met Petersen. En eindelijk iemand in mijn studio gekregen waar ik al een jaar mee bezig ben geweest. En normaal zei ik dan zijn naam niet, maar inmiddels heb ik geleerd dat jullie gewoon stiekem altijd de beschrijving lezen. Zijn naam is Thomas Schaling de Herder, voormalig videoscout van onder meer AZ en PSV. En hij is nu director of scouting bij een MLS-ploeg. Alleen ja, dat is een beetje lastig nu tijdens COVID-19. Maar het is een heel tof gesprek geworden. Kunnen jullie zo uitgebreid naar gaan luisteren. Voordat we beginnen, ja, het is een beetje een gek gevoel vandaag. Want het is een beetje in between, hè. Het oude voetbalseizoen is net afgelopen voor mijn gevoel. En het nieuwe staat voor de deur. Daarover gesproken, we gaan met FC Afkikken met ingang vanaf volgende week. Dus vanaf 31 augustus iets heel tofs doen. Dan zijn we er namelijk elke dag. Dus dan gaan we een hele vette campagne samen doen. Ik ga niet meer weggeven. Volgende week beginnen we daarmee. Ondertussen de nieuwe Core Podcast. Kan je checken. Seizoen 2 is begonnen. Jawel, dames en heren. PSV Podcast seizoen 2 is al een tijdje bezig. Die kan je ook luisteren. En natuurlijk mijn vrienden Jim en Sam van de Voetbalpodcast. Met weer een nieuwe aflevering. Ik zou zeggen, genoeg podcast van FC Afkikken. Om deze druiligere dagen door te komen. Dan wel op kantoor, dan wel op de fiets, dan wel hardlopend. Laten we snel beginnen met Thomas. Veel plezier. Ja, het is iemand waar ik heel veel moeite voor heb moeten doen. Ik denk dat ik serieus deze al, denk ik wel een jaar op de planning heb staan. Toen had hij nog een hele andere functie. En inmiddels heeft hij een hele vette functie. In ieder geval als hij een visitekaartje zou hebben. Thomas Schaling de Herder. Director of Scouting. Jeetje mina. Ja. Wel vette titel hoor. Hey. Zo mag ik mezelf niet noemen hier bij afkikken. Director of Scouting. Bij een MLS team.
Jij bent ook wel een beetje de directeur hier, toch?
Ja, maar Charlotte FC, daar ben je nu director of scouting. We kennen elkaar denk ik nu 4, 5 jaar. We hadden het net over toen je de studio binnenkwam. Ik ben nog in EK 2016 tijdens EK Daily wedstrijdje komen kijken. Klopt. Toen kennen we elkaar nog van Twitter. En inmiddels kan ik wel zeggen dat je carrière zo'n raket naar boven is geschoten. Hoe zegt men dat in goed Nederlands?
Ik heb een promotie gemaakt.
We gaan het zo uitgebreid hebben natuurlijk over het nieuwe project. Want elk nadeel heeft zijn voordeel, zoals Johan zou zeggen. Want eigenlijk zou je nu in de VS zitten. Je zit nu tegenover mij hier in Amsterdam. Je gaat natuurlijk nog wel naar de VS. Maar het is nog allemaal afhankelijk van COVID-19 en alle maatregelen die er zijn. Zeker ook in de VS. Er zijn ook al hele andere maatregelen dan hier. Maar voordat je de director of scouting wordt bij een MLS-ploeg... Ja, moet je wel een weg afleggen. Je kan niet naar de universiteit van scouting. Toch?
Er zijn cursussen, maar volgens mij wordt daar niet gretig gebruik van gemaakt.
Sterker nog, ik denk dat jij het voorbeeld bent van heel veel voetbalmanagers spelen. En uiteindelijk zo goed worden in voetbalmanager dat je denkt, oké, hier kan ik misschien wel wat van doen.
Ja, daar begint wel de liefhebberij, ja. Het gaat wel wat verder dan dat, maar het is wel... de manier om er echt in te geraken. Om echt heel geïnteresseerd te raken in voetbal en scouten en spelers aantrekken. Dat zeker.
Ja, want welke leeftijd begon je met voetbalmanager? Of was het toen nog championship manager?
Het was toen zeker nog championship manager. Ik denk dat ik een jaar of 12, 13 was. Ja. En dat ik dan 2 of 3 jaar later echt begon met het scouten van echte wedstrijden. En van een database opbouwen en van rapporten opsturen naar clubs.
Maar leg eens uit, hoe ging dat dan? Want je speelde en op een gegeven moment had je in een spel een vette speler. En ging je dan in het echt bekijken of zo? Hoe moet ik dat zien?
Nou, dat nog niet eens. Maar ik raakte er gewoon in geïnteresseerd in hoe je een speler kon aantrekken die het dan goed deed in je team. En ja, voetbalmanager kan je natuurlijk alles helemaal omgooien, alle spelers verkopen en alles weer nieuw aantrekken. Het liefst dan uit Zuid-Amerika natuurlijk. En op die manier wekte dat wel mijn interesse van, nou, hoe gaat dat dan als je heel veel spelers van buitenaf aantrekt?
Ja.
En die doen het goed. En je bent gewoon voetbal obsessed natuurlijk.
Ja.
Dus dat speelt sowieso een grote rol. En ja, op een gegeven moment ga je kijken en dan, ik had een goed voorbeeld. Iemand die al in de voetbalwereld werkte, maar niet een achtergrond had als profspeler. Dat was wel een beetje mijn voorbeeld.
Wie was dat?
Dit is Steven Abtroot. Die werkt nu bij Feyenoord.
Oké.
En ja, eigenlijk door hem besefte ik me van, oké, dit kan. Dit is de weg die je af kan leggen naar het profvoetbal zonder de achtergrond als speler. En inmiddels hebben we natuurlijk behoorlijk wat voorbeelden. Hè? Die zijn er gewoon. Maar toen was dat nog best wel, ja, zeldzaam eigenlijk.
Ja.
En daarom ben ik met die reporter begonnen. En daarom ben ik clubs gaan benaderen. Van ja, dit is mijn droom.
Want hoe, je zegt, ik ben 15, 16. Wat deed je toen? Voetbalde je zelf?
Ja.
Waar?
Ja, in Aruba. In bij RCA en Aruba Juniors, dat zal de meeste mensen niet veel zeggen, maar voetbalde op zand over het algemeen. Ja, weinig niveau.
Weinig niveau? Wat voor speler was jij?
Ik was centrale middenvelder eerst en later bleek ik zo goed te zijn dat ik naar rechtsback verschoven ben. Dus dan weet je het al.
Heel goed, oké. Maar in Aruba opgegroeid dus, hoe kwam je daar terecht?
Mijn vader ging daar wonen. Tenminste, mijn vader kreeg daar een baan aangeboden.
Okay. Hoe is het om in Aruba op te groeien en voetballiefhebber te zijn? Want dat is natuurlijk een hele andere cultuur dan hier in Nederland.
Ja, het is een uitdaging om alles te kunnen volgen. Mm-hmm. We hadden gewoon ESPN, dus met name Spanje en Italië was makkelijk te volgen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld Premier League was lastiger. Frankrijk, dat moest allemaal via streams. En Nederland ook. In Nederland hadden we dan af en toe de grote wedstrijden. PSV, Ajax,
op ESPN.
Feyenoord. Ja.
Ja.
Ja. Maar dat was de ESPN uit Zuid-Amerika, dus die focus lag over het algemeen niet op Nederland, tenzij er echt een aanstormend
Groningen Willem II staat niet op het programma bij ESPN.
Niet vaak, nee, niet vaak.
Oké, en want dan groei je daar op en dan op een gegeven moment kom je naar Nederland?
Ja, om te studeren. Ja? Dus toen, ik was iets ouder, ik was 20 toen ik kwam studeren hier. En,
want
dat
is wel een beetje denk ik ook het leven wat je daar hebt. Voor mij is het leven fantastisch. In ieder geval, ik ben nooit op Aruba geweest, wel op Curaçao. Sterker nog, ik heb het laatst met broers in de podcast een keer benoemd. Dat we allebei unaniem hadden besloten dat er geen mooier eiland is waar je een vreselijke glimlach krijgt en dat je vooral tranquilo daar door het leven gaat. Maar als je dus wil studeren en zo, ja, ik weet niet, is er nou überhaupt op Aruba een universiteit?
Ja, er zijn wel een aantal. Een stuk of 4, 5 richtingen of zo kan je wel op. Ja, dus er zijn zeker wel mogelijkheden, maar heel veel mensen gaan wel naar VS, Nederland, soms Colombia. Dus dat
waarom ben je niet bijvoorbeeld naar de VS gegaan? En wel naar gekeken?
Ja, uiteindelijk. Ik ben een beetje Arubaan wel, maar uiteindelijk lag het toch meer voor de hand om terug te keren naar Nederland.
Ja.
Het is ook goedkoper natuurlijk dan zeker in Amerika studeren.
Wat ging je studeren?
Ik ben begonnen met geschiedenis, een half jaar. Dat was niet zo'n groot succes. En daarna ben ik taal en cultuur van Latijns-Amerika gaan doen.
Oké, en dat was wel een groot succes. Daar ligt je passie.
Nou, mijn passie ligt wel bij de taal, bij Spaans en ook een beetje bij Portugees en bij de cultuur daar. Het was geen groot succes in de zin van dat ik het afgemaakt heb.
Nee?
Want PSV kwam toch iets eerder op mijn pad.
Ja.
En toen heb ik het nog een tijdje geprobeerd te combineren. maar na herhaaldelijke gesprekken met docenten om ze iedere keer weer uit te leggen dat ik er niet bij kon zijn. Omdat ik naar een trip moest maken naar Denemarken. En dat ik mijn best zou doen om er in het vervolg wel weer bij te zijn. Ja, op een gegeven moment trok ik dat gewoon niet zo meer.
Nee.
En toen heb ik gewoon de handdoek in de ring gegooid.
Want waar ging je studeren?
Leiden.
In Leiden. Ja, want we lopen allemaal door elkaar heen, want bij PSV. Maar voor mij begon je bij een andere Nederlandse profclub, hè?
Klopt.
Met scouting.
Ja, klopt. Dat heb ik heb AZ eigenlijk altijd gecombineerd met mijn studie.
Ja.
Dat ging toen nog gewoon, ik hoefde alleen te video scouten eigenlijk. Dus dat deed ik dan heerlijk op mijn studenten zolderkamer.
Ja.
En dan kreeg ik dan een leuke vergoeding voor. En dan mocht ik af en toe aanschuiven bij het overleg met de grote jongens in die tijd. Dus dat was perfect, ja. Het was een soort bijbaan. Maar
een studentenbijbaan, zeker in die tijd. Ik denk dat niemand anders in Nederland zo'n studentenbijbaan had. Video scout zijn van een ploeg. Want dan hebben we het over hoeveel jaar? 7, 8 jaar geleden?
Ja, langer nog. Ik heb al 7, bijna 8 jaar bij PSV erop zitten. Fulltime. Dan nog 2 jaar parttime bij PSV. En dus nog daarvoor.
Maar dat betekent, dat
het
was
kampioensjaar heb ik meegemaakt.
Hier, dat bedoel ik. Dan dat je.
Maar dat. Ja.
Nee, maar dan is het toch. Zeker niet uit. Nee, maar dat je dus student was. Dat andere mensen in de kroeg stonden voor als een bijbaantje. Of weet je, nou, vakken vullen denk ik niet. Maar gewoon andere bijbanen hebben op de uni. En jij zat op je studentenkamer wedstrijden te bekijken. Maar ik denk dat best wel veel mensen wedstrijden keken. Maar hoe heb je ooit die baan gekregen?
Ik. Ja, laat ik vooropstellen, dat je natuurlijk altijd voorbereid moet zijn op sommige kansen die er langskomen. Maar ik heb uiteindelijk wel geluk gehad dat ik op een bruiloft Toon Gerbrands tegen het lijf, nou niet tegen het lijf liep, maar hij was daar. En ik vroeg aan iemand of ze mij voor wilde stellen aan hem.
Op de bruiloft?
Ja, op de bruiloft. En nou, dat was geen probleem. En ik moet zeggen, ik was ontzettend nerveus. Want het was voor mij natuurlijk de eerste keer dat je met zo iemand in contact komt. En je weet nooit hoe mensen dan, of mensen openstaan voor je verhaal. En ik weet nog heel goed dat ik begon over, nou, ik kijk wedstrijden uit Brazilië van teams onder 20. Dus niet nationaal elftal, maar echt clubs onder 20. Ja. Sao Paulo. En het sprak hem toch wel aan, merkte ik. En Toon is natuurlijk iemand die wel open staat voor dit soort ideeën.
Maar dat wist je op dat moment niet?
Nee, dat wist ik niet. Nee. Achteraf nu weet je hoe innovatief denker is. En, en toen zei hij, nou is goed. Toen heeft hij me nog naar het station gebracht later na de bruiloft.
Waar was het?
Ik weet het echt niet meer. Maar het was wel echt ver. Het was ver van Leiden. Ik weet het even niet meer in mijn hoofd. Maar het heeft hij nog samen met zijn vrouw naar het station gebracht. En toen kreeg ik later een mail van Marcel Brands en Max Huibers willen je graag een keer spreken.
Maar
Peter Arns trouwens.
Waar ik me altijd over verbaas bij Toon, dat het altijd in kapitaal is, zeg maar, als die appt. Zeg maar, ik weet niet of hij dat ook een mail in kapitalen doet.
Ik denk dat dit via zijn directiesecretaris was. Ik weet niet, ik heb hem wel toen een mail gestuurd en ik denk dat zijn directiesecretaris een mail.
Want dat verbaas ik me altijd over Toon Ger, was dat hij altijd Toon, gewoon de ondertoon. Maar een bruiloft, je komt Toon Gerbrands tegen en toen zei je, ik kijk heel veel voetbal, ik scout heel veel in Zuid-Amerika, dat doe ik voor mezelf. Ja, ik kan me niet voor. Wat voor een verhaal vertelde je?
Ja, dat. Vooral dat, ja. Van, ja
ik ben heel goed in voetbalmanager.
Ja, en ik doe dit al 4-5 jaar voor mezelf. Ja. Wat misschien niet heel veel indruk maakt als je iemand van 20 spreekt. Want dan denk je van, ja, waar ben je tijdens je tienerjaren allemaal mee bezig
Lame.
Maar toch sprak het hem wel aan. En zo is het wel gaan rollen uiteindelijk. Ja. Dus je moet wel, je moet gewoon een beetje geluk hebben in het leven. Daar hou ik me altijd wel aan vast. Ondanks dat ik wel daarop voorbereid was.
Want hoe... Stel de bruiloft, nou je was wel op de bruiloft geweest, maar je was Toon niet tegengekomen. Had je wel toen al in je hoofd, ik ga gewoon clubs benaderen?
Dat had ik al gedaan.
Oh, je had ook clubs benaderen?
Ja, ik had ook wel wat reacties gehad van een aantal clubs in Nederland. In Nederland.
En die zeiden?
Nou, die zeiden van, heel interessant en stuur IB nog een paar rapporten. En best wel vaak gewoon nette reacties, maar ja, wel een beetje in de trant van, die kennen we wel, die kennen we niet en zo. Maar niet dat het echt tot een gesprek leidde of zo.
Nee. Waren er dan ook altijd standaard rapporten, zeg maar, die je opstuurde? Zeg maar, als ze vroegen om een rapport, een bepaalde speler of zo, waar je heel trots op was dat je die had gescout?
Thiago Silva speelde toen nog bij Fluminense en Dynamo Moskou. Die had ik toen wel echt aangeraden. Dat was dan een van de succesverhalen.
Ja.
Als je nu terugkijkt naar die rapporten, het is wel echt anders.
Heb je ze nog?
Ja, ik heb ze nog in de middag.
Echt?
Ja, tuurlijk. Ja, zeker.
En als je dan terugkijkt, je vertelt met een glimlach dat ik denk dat je nu misschien niet zo'n scoutrapport meer zou opstellen. Maar wat deed je toen eigenlijk best wel goed al? Als je daar nu naar terugkijkt, 12 jaar later.
Maar ik denk dat ik vooral wel een aanleg had voor schrijven. Dat is gewoon misschien opleiding, misschien een beetje...
Maar hoe bedoel je dat?
Dat ik gewoon wel goed kon schrijven, wel goed dingen kon uitleggen in schrift, zeg maar. Dat ik wel spelers kon beschrijven. Maar het is wel ander taalgebruik. En dan kom je op een gegeven moment meer in het wereldje. En dan krijg je met mensen te maken die ook rapporten schrijven. Die meer vanuit hun verleden als profvoetballer naar dingen kijken. En daar pik je ook weer van dingen op. En dat neem je natuurlijk
over. Maar zijn het
dan
woorden of zo?
Ja, misschien wel woorden, inderdaad. Ja.
Maar heb je een voorbeeld dat als ik bijvoorbeeld een scoutrapport zou schrijven. Ik heb ook geen ervaring in het profvoetbal. Dan zou ik het gewoon zo. En dat er dan een woord is dat echt ex-profvoetballers gebruiken.
Ja, vind ik nog best wel lastig nu zo on the spot. Ik weet ook niet meer... wanneer ik sommige dingen ben gaan gebruiken. Maar ik weet wel dat het zo is gegaan.
Weet je wat ook meer is? Ik nodig heel vaak mensen uit. Maar bij jou heb ik altijd zo'n gevoel gehad van... het is toch zo rete fascinerend dat iemand gewoon voor de lol... en omdat hij het zelf heel tof vindt, ooit wedstrijden gaan bekijken... en uiteindelijk door is gegroeid tot de functie die je nu hebt. Maar gewoon dat het echt intrinsiek bij jou altijd al heeft geleefd... om spelers te bekijken en te kijken of... die goed genoeg zijn voor een ander niveau. Dat vind ik zo mooi. Want ik ken ook iedereen, of bijna iedereen die hier te gast geweest... wilde profvoetballer worden of is profvoetballer geworden. En die had dan wel iets in zich om trainer te worden of zo. Hè? Om mensen beter te maken. Maar ik heb dus gewoon nog nooit iemand tegenover gehad... die naar spelers keek en keek naar de potentie... of als je die daar weg zou halen en ergens anders neer zou zetten... of dat dan zou renderen. Ik vind dat zo mooi.
Ja, ik denk dat je ook een beetje moet kijken naar... wat zijn je talenten, wat zijn je kwaliteiten? Ik heb nooit het idee gehad of de behoefte gehad om voor een groep te gaan staan of om een team te gaan leiden. Ja, ik leid nu dan een
moet
klein
je nu wel
team.
Doen?
Ja, nee, het is anders gaan, maar je bent wel wat ouder en verder. Maar als jong ventje had ik dat idee nooit, dat daar echt mijn droom lag of zo.
Nee, oké, okay, maar wel in het analyseren. Lang verhaal kort, je komt Toon tegen op de bruiloft. Leuk gesprek, Toon zet je af en uiteindelijk mag je op gesprek komen.
Ja. Ja, bloednerveus, wederom. Ja, ik kan niet anders zeggen. En volgens mij werd ik toen redelijk in het diepe gestort. Dus ik had eigenlijk gesprek met Peter, Arns en Max Huiberts uiteindelijk.
Ja, scoutsbaas, hè?
Ja, ik denk dat Marcel toen later pas een keer aan bod kwam. Ja. En toen kwamen meteen alle andere Barry van Galen, Fortis Rodriguez, John Bosman, wie vergeet ik nog? Hugo Hovenkamp, die kwamen ook allemaal even binnenlopen.
Ja. Ja, dan... Zat Gosse er ook toen nog?
Ja, ja, ja. Zeker.
Ja, het grappige is, ik werkte toen bij AZTV in die tijd.
Ja, we zijn elkaar niet tegengekomen.
Jullie zaten het kantoortje naast mij.
Oh ja?
Op de vierde.
We zijn elkaar net gewoon misgelopen.
Dat denk ik.
Ja,
ook.
Maar het gaat ook echt om een handvol keer, hoor, dat ik er echt okay. bij mocht zitten.
Nee, want
toen,
ik vond het altijd fascinerend. Dan liep ik altijd linksaf en als je dan doorliep, dan had je daar die... En dat was echt voet op tafel, verhalen van vroeger. En weet je, dan liep je daar wel eens naar binnen en dan zat je die verhalen aan te horen. Het waren allemaal deze gasten, ja. En dat was echt de oude jongens krentenbrood
en
daar.
Die verhalen heb je niet. En ik ook niet.
Nee.
Dus dat is toch anders.
Ja, maar dat bedoel ik. Want ook, nou, dan moet Max met jou in gesprek en Peter Arnst. En ja, dan word je geïntroduceerd als een jongen die online naar wedstrijden in Zuid-Amerika zit te kijken. Ja. Hoe was dat gesprek dan?
Ja, met de rest van de groep was het redelijk kort. Ja. Ik weet nog dat ze mij toen een proefopdracht hebben gegeven.
Okay.
José ging naar een wedstrijd in Brazilië van Cruzeiro. Ik weet niet meer tegen wie, maar van Cruzeiro.
Ja.
En ze hebben mij gevraagd om die dan ook via een stream te kijken en dan ook rapport van te doen.
Okay.
En ik weet nog dat mijn focus in ieder geval heel erg op Ramirez lag. Nou ja, die is later natuurlijk wel vrij bekend geworden. En die heb ik toen beschreven en dat rapport opgestuurd. En achteraf weet ik dat José tegen me zei van ja, het was voor mij was het spot on. Het was in ieder geval precies wat hij ook had gezien in die spelen toen.
Ja.
En ja, ik denk dat dat dan de laatste setjes waren om me toch een kans te geven.
Ja, mooi. Mooi dat je dan hetzelfde hebt. Nou, dan moet je een soort proef doen. Nou, daar kom je eigenlijk fluitend doorheen. En dan mag je met de grote meneer praten, met Marcel Brands, technisch directeur op dat moment.
Ja, dus die deed dan een aanbieding.
Ja, echt?
Ja, dat was al lekker, je eerste contractje mee.
Maar ik kan me ook vragen, hoe keek Marcel nou? Ja, want hij stelde natuurlijk zijn scoutingsteam samen en had nog nooit iemand zoals jij aangesteld, toch?
Voor zover ik weet niet.
Nee.
Nee, in die tijd was dat allemaal wel iets minder, je ziet het nu iets meer.
Maar hij vond het helemaal niet raar of zo?
Nee, maar dat heb ik echt... Kijk, tuurlijk is er wel eens argwaan in de voetbalwereld voor buitenstaanders of zo.
Absoluut.
Maar ik heb dat niet zo ervaren. Je hebt altijd even een wendperiode of zo. Maar ik heb dat echt, zowel bij AZ als bij PSV, nooit zo ervaren.
En nou, dan begin je. Hoe zie je weken eruit dan? Want je studeert en dan... Ja. Tijdsverschil had je natuurlijk.
Ja, s'avonds tot diep in de nacht kijken, vaak tot 3 uur of zo en dan slapen. Nou, jij kent het studentenleven ook wel een beetje. En dan als je eerste college niet haalde, pech. En dan pakte die van 11 uur maar.
Ja.
En zo gingen mijn dagen een beetje.
En dan steeds gewoon, want als we het dan hebben over 12 jaar geleden. Internet was nog niet optimaal. Zeg nou iets heel raars?
Nou, ik heb wel mazzel gehad dat ik wel echt in de download... Zeg maar, ik kon wel heel veel downloaden ook achteraf. Je had natuurlijk Rocha Directa, maar ook nog wat andere websites. En daar kon je echt veel downloaden. En ja, als dat nog 10 jaar eerder was geweest, dan was dat wel lastig geweest.
Ja.
Dus dat heb ik nog wel echt meegepikt.
Ja. En dan rapporten schrijven, uiteindelijk ontwikkel je zo door. Ja. Wanneer had je op een gegeven moment wel het gevoel van... leuk wat ik doe qua studie, maar hier zit echt iets in waar ik... Zeg maar, hier zit echt toekomst in voor mezelf.
Nou, ik heb op een gegeven moment best wel een beetje een sprong in het diepe genomen. Dat was... AZ had te maken gekregen met de Scheringa-affaire, zeg
alles
maar.
Moest eruit.
Ja, alles moest eruit. Ik liep tegen het einde van mijn overeenkomst aan. En toen had ik gesprek met Peter Arns. En ik zei, ja, Peter, ik wil heel graag door. Ik vind het fantastisch. Maar ik zou wel graag iets serieuzers willen. Want ja, misschien kan ik dan mijn studie loslaten. Of ik wilde gewoon wat serieuzers. En... toen zei Peter heel eerlijk van ja, we gaan eerder inkrimpen dan uitbreiden. Het is gewoon, hij zei ja, we willen je graag in deze hoedanigheid een beetje door. Maar meer zit er op dit moment niet in. En toen had ik wel eens een keer een sms'je gehad van Marcel. Die was toen naar PSV al.
Oh, ja.
En die had wel een keer gezegd van nou, misschien kan je zoiets bij ons komen doen.
Ja.
En toen heb ik tegen Peter gezegd van ja, ik denk dat ik er dan maar mee stop. Dat was wel een beetje impulsief op dat moment. Maar wel met in het achterhoofd het berichtje van Marcel.
Okay.
En toen ben ik uiteindelijk bij PSV eigenlijk hetzelfde gaan doen. Alleen dan bij PSV in plaats van AZ.
Ja, maar want Marcel was wel onder de indruk van wat je deed. dat hij een berichtje stuurde.
Ja, het leek hem, hij zag er wel het voordeel van in om in die functie in ieder geval te gebruiken. En dat heeft nog wel 2 jaar geduurd voordat ik uiteindelijk dan een fulltime functie kon.
Want deed je ook parttime? Opreden.
Ja, okay. Een beetje meer van hetzelfde.
Wat was het verschil in de werkzaamheden tussen AZ en PSV?
Nee, nauwelijks. Was nauwelijks verschil.
Want zeg maar, de spelers die, die jij scout zijn eigenlijk gewoon dan goed genoeg voor AZ en goed genoeg voor PSV. Moet dat dan zo zien?
Nou, dat niet zozeer. Ik heb dan inderdaad wel, ik heb mijn eigen database. Dus ik kon die spelers die ik echt heel goed vond dan wel weer meenemen naar PSV. En bij AZ stuurden ze me af en toe ook dvd'tjes op. En dan kon ik die spelers dan via op dvd bekijken. En dat deden ze, dat was toen al niet meer. Toen was het bij PSV was het alweer nog wat digitaler. Volgens mij op een gegeven moment ook al via Y-Scout en ja. Zo, weet je wel. Dus dan, ja, waren niet zo hele grote verschillen.
Je zit dan echt voor je werk wedstrijden te kijken, spelers te bekijken. Waar let je op?
Om het rijtje af te gaan, let je op tactische elementen, fysieke elementen, technische elementen en gedrag. Dus mentale elementen. Dat wat je kan zien in ieder geval op beeld. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk op beeld heb je toch spelers minder lang in zicht.
Daarom, het lijkt me zo lastig op tv-beelden.
Ja, maar dat vonden heel veel collega's. Toch ook wel, dat moet ik wel zeggen. Die vonden dat toch allemaal, die hechten er iets minder waarde aan beeld. En ik heb wel altijd gehad van ja, ik kan wel heel veel zien uiteindelijk. Niet alles. Mm-hmm. Natuurlijk is het belangrijk om ook live te scouten. Maar ik durfde wel af te gaan op dan een grotere sample size aan videomateriaal. Nou, ik was zoiets van als ik 3-4 keer een videowedstrijd heb gezien, dan heb ik wel een redelijk vergelijkbaar beeld met 1 live wedstrijd. Ja, zoiets. Ja, ja. Zo dacht ik in ieder geval.
Ja. En dan schrijf je dan de opstelling. Hoe moet ik dat voor me zien? Je zit thuis in je studentenkamer. Je zit de wedstrijd kijken op je laptop, denk ik.
Ja.
Is dat dan 2 laptops naast elkaar of een notitieblokje?
Notitieblokje. Ja, nog steeds. Ik wil ouderwets wat dat betreft.
Ja, je hebt hier een notitieblokje voor je. Zitten hier de spelers
in? Nee, hier niet. Oh, nee, dat is wat groter normaal gesproken.
Oké. Okay. Ja, maar dan gewoon echt opschrijven wat je ziet.
Ja.
Wedstrijd stopzetten. Ja. Terugkijken.
Ja. En toen dat ging toen nog gewoon via de mail. En nu heb je natuurlijk je database waar je alles zeker invoert. Ja. Maar toen stuurde ik mijn rapporten via de mail en bewaarde ik zelf in Word documentjes. Dus,
en dan is het steeds bij een wedstrijd 1 speler bekijken?
Nee, wel meer. Zeker toen, juist meer.
Jeetje, maar dat lijkt me zo lastig.
Ja, nou dat was het verschil toen ook wel een beetje. Zeker met de wat oudere scouts.
Ja.
Ik weet, sommigen die hebben dat ook wel tegen me gezegd, van dat ze het vooral indrukwekkend vonden dat ik zoveel verschillende spelers tegelijk kon beoordelen. En dat lag hun gewoon wat minder. Zij wilden inderdaad graag focussen op 1 speler per wedstrijd.
Oh, maar is dat gewoon iets ook wat je zelf hebt aangeleerd? Dat je zeg maar meerdere spelers kan analyseren tegelijk?
Ja, ik denk het. Ik denk, je moet ergens een beetje je voordeel uithalen.
Nee, maar dat bedoel ik. Ik kan me best wel voorstellen dat als de wereld zo is, dat iedereen op 1 speler focust. Dat jij zoiets hebt van, oké, ik heb niet ik ben niet oud profvoetballer geweest, ik heb niet het netwerk, ik moet het verschil in iets kunnen maken. Dat is misschien sneller dingen verwerken, meerdere spelers tegelijk, zodat mensen denken, oh, die kunnen er wel goed bij hebben.
Ja, je moet, in ieder geval in die periode moest ik echt efficiënter zijn.
Ja.
Ik moest natuurlijk inderdaad meer kijken, qua aantal wedstrijden, qua aantal spelers, de volgende dag al die wedstrijd gedownload hebben, kosten besparen qua reizen. Daarin moest ik gewoon veel efficiënter zijn.
Ja. Dit is heel tof, hè? Dit gedeelte van je leven. En dit is een goed verhaal voor op verjaardagen. In de kroeg, met vrienden, vriendinnen. Dat je zit te praten. Ja, wat is erbij van? Ja, ik scout voor PSV, scout voor AZ. Maar dan komt het echte werk. Want dan op een gegeven moment gaan de eerste 5 letters, video, gaan eraf. Dan word je scout. En dan kom je hoe het in die wereld gaat, bij de echte jongens. En dan ben ik wel benieuwd hoe er dan tegen je aan wordt gekeken. Want altijd wordt gezien, oh leuk, ja, Thomas is onze videoscout. Echt supergoeie videoscout. Maar dan kom je wel bij de jongens aan tafel.
Ja, klopt. En dus ik had 2 jaar bij PSV op zitten, een beetje in die hoedanigheid.
Ja.
En toen kwam ik er in het echt bij. Dus dat was januari 2013. Dus halverwege het seizoen. En nou, die groep bestond natuurlijk al een tijd.
Allemaal oud profvoetballers, denk ik?
Bijna allemaal. Ik ben tegelijk begonnen met Humphrey Rutsch. Berry van Aarden zat er toen, Willy van der Kuilen. Klaas van Balen, Danny Spronk en John de Jong.
Ja, Danny Spronk.
Danny Spronk heeft tot MVV jeugd of het tweede gespeeld. Slecht dat ik in ieder geval.
En die ander?
Ja, de rest bijna allemaal ex-profs.
Oké.
Ja. Of in ieder geval heel lang in het vak.
Ja, zeker.
Dat ook. En ik kende eigenlijk vooral Marcel. Dus Marcel heeft op een gegeven moment, nou ja, in overleg dat wel gezegd van, nou, we gaan deze jongen een kans geven. Samen met Humphrey Rutsch ben ik toen op dezelfde moment begonnen. Maar ik kende de rest nog niet. Dus dat was best wel spannend. Dat was anders dan bij AZ. Als AZ me op een gegeven moment als fulltimer de kans had gegeven, dan kende ik de groep al een beetje. En hier was het in één keer zo in het diepe. Maar goed, je bent wat ouder. Je hebt heel veel gekeken al tegen die tijd. Dus ik zat daar ook wel met wat zelfvertrouwen, moet ik zeggen. En ik begon redelijk snel met live scouten. Je hebt een toernooi in Spanje, in La Manga. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord.
Ja, zeker, ja.
En daar komen dan heel veel, met name heel veel Scandinavische en Oost-Europese ploegen, die komen daar oefenen. En daar mocht ik voor het eerst mee. Moest ik mee met John. John de Jong als hoofdscout toen. Kon hij me een beetje in de gaten houden. En sowieso is het eigenlijk begonnen. En doordat dat goed ging, ging dat wat sneller dan Marcel toen had gedacht.
Maar je gaat dus met John mee naar Spanje.
Ja.
En dan zit je naast elkaar in het vliegtuig en dan... Ja, maar, kijk, je hebt natuurlijk wel een beeld bij met wat je gaat doen. Maar je hebt het nog nooit gedaan. Nee. In het echt. Dus ja, maar is het dan zo, wat ik me voor kan stellen, dat je dan gewoon steeds zo'n beetje kijkt naar... Zoals je in een chic restaurant voor het eerst gaat eten, je kijkt naar de persoon links van je, met welk bestek ga je eten en dat soort dingen, dat je zo een beetje naar John keek wat die een beetje deed of niet?
Ja, het is notities maken uiteindelijk toch en observeren. En dus dat doe je bij wedstrijden al. En natuurlijk kijk je een beetje om je heen van ja, wat gedraagt iedereen zich hier? Want het zat daar boordevol scouts. Ik was er natuurlijk niet alleen met John, Feyenoord, Ajax, AZ. Iedereen was daar op dat moment. En ook heel veel buitenlandse clubs. En toen zijn we denk ik 5 dagen daar geweest of zo. En ik natuurlijk dan achteraf, als je thuis bent, vooral heel veel rapporten invoeren, digitaal. En dat ging gewoon wel aardig. En op het moment dat je dan binnen zo'n groep terechtkomt, wat ik al eerder zei, je leert heel veel, want je kan andermans rapporten ook zien. Dus je leert gewoon van, die kijkt zo. Dat willen ze ook nog zien hier bij PSV van een centrale verdediger.
Ja.
Ik noem geef maar een voorbeeld. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment mijn eerste evaluatiegesprek had. En je moet je bedenken dat ik had ook nog wat neventaak. Was natuurlijk de newbie. Dus
wat waren je neventaak?
Ja, ik moest tickets aanvragen. Weet je wel, voor alle scouts, voor iedereen binnen het team. Dus een beetje...
Office manager.
Ik kwam als veredelde stagiair natuurlijk binnen wat dat betreft.
Ja.
Maar het was een kans. Dus daar ga je gewoon voor notulen maken. Allemaal dat soort dingen. En ik weet nog heel goed dat mijn eerste evaluatiegesprek was met Marcel en John. Ik denk na een jaar of zo. En dat was eigenlijk helemaal niet zo positief.
Nee?
Nee. Marcel was gewoon niet zo tevreden over de neventaken. Die vond dat ik te veel focuste op het scouten en dat allemaal. Dat ik veel te veel daarvoor ging en de rest, dat ik dat niet serieus genoeg nam. En toen weet ik nog heel goed dat ik zat daar echt een beetje zo... Oh shoot, dit had ik echt niet verwacht, weet je wel.
Nee, je dacht, ik zit er lekker in.
Ja, ik ga lekker, het scouten gaat lekker. En dat is het belangrijkste.
Heel
veel, precies, ik mag veel op trip. En toen weet ik nog dat John wel op een gegeven moment insprong, dat hij zei van, ja, maar... Het feit dat je zoveel live mag gaan scouten, dat heb je wel zelf verdiend. Want Marcel zei van, ja, je scout al veel meer live dan we hadden gedacht. En toen zei John nog wel van, dat heb je wel, is wel omdat je het goed doet, weet je wel. Maar eigenlijk was de rest gewoon niet goed genoeg.
Maar wat dan? Je vergat gewoon dingen aan te vragen en dat soort
gewoon
dingen?
Gewoon wat langzamer en het liefst nog meer wedstrijden kijken. En de focus was gewoon puur daarop. Terwijl zij hadden ook gewoon iemand nodig die een beetje de touwtjes aan elkaar...
Ja, zeker. En toen? Want je loopt dan die kamer uit en dacht je, dit is wel officiële waarschuwing.
Ja, dat was wel even een momentje waarop je wakker geschud wordt. En vanaf dat moment is het wel beter gegaan. En toen kwamen we in de zomer van 2014 en toen was het wel, toen ging het goed. Vanaf dat moment begon het echt goed te gaan.
Ja.
En kwam ook wel een beetje het besef. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben met een nieuwe baan. Duurt even, soms heb je wat meer aanleg voor.
Je bent zoekende,
dit, dat. Ja, je bent een beetje zoekende. Maar uiteindelijk kwam het toch wel goed.
Ik kan me ook voorstellen dat Marcel op dat moment dat zegt en alles. Maar dat het uiteindelijk, ook al had je dit nog steeds heel slecht gedaan, hè, al je nevenactiviteiten. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om de rapporten. En dan denk ik, hè, maar dat zeg ik als leek, dat nog geen eens zegt hoe je die schrijft. Maar wat je ziet en of dat bij jullie past, toch?
Ja, dat was wel het belangrijkste.
Dat is de
kern. Het idee was natuurlijk om mij in dat team te krijgen en dat ik zoveel mogelijk zou helpen en dat ik uiteindelijk dan door zou groeien. Dus ik denk dat Marcel toen ook al wist dat ik daarin nog steeds op schema lag.
Ja.
Maar het was wel goed, denk ik, dat hij me even wakker schudde op dat moment.
En hoe ik heb Marcel bij AZ meegemaakt en altijd een rustige man, eigenlijk zelden boos gezien of dat soort dingen. Is dat dan wel iemand die dan op een gegeven moment boos wordt of is het meer gewoon eigenlijk dat hij zegt, dit moet gewoon beter?
Nee, hij is niet bij, wordt niet boos. Nee, niet over zoiets.
Nee,
heel rustig. Van dit moet echt beter.
Ja.
En toen uiteindelijk, wat ik zei, in die zomer van 2014, dan laat hij ook zijn andere kant zien. En toen zei hij van, ik ben echt heel blij over hoe het ging.
Ja.
Beetje zo richting einde van de transfer window. En dat was misschien wel echt het keerpunt. Dat je ook merkt van, dus hoe ik het nu doe, Dit is dat het. Is wat ze willen eigenlijk ja. een beetje. En dat is, dat, dan heb ik, mijn, heb ik ook meerwaarde.
En toen, was je toen hadden. Eigenlijk al fulltime of niet?
Ja.
Okay,
ja.
Okay. Maar vanaf dat moment was je er echt bij voor je gevoel ook. Dat het werd geaccepteerd door de rest.
Ja, nee, dat was voor mij wel echt een belangrijk moment. Toen ik zoiets van, oké, dus ik kan door dit te doen heb ik meerwaarde binnen dit team. Dit ja. doe ik anders. Of,
ja, wat was je meerwaarde op dat moment, denk je?
Nou, ik denk heel veel willen kijken. Heel veel op video willen kijken. Iedereen bij PSV kijkt gewoon natuurlijk op video. Maar voor mij was het echt, nou ja, dat was mijn uitdaging om zoveel mogelijk daarvan te zien. Analyseren, spelers vergelijken, dat doen we natuurlijk allemaal. Maar ik denk dat ik best wel analytisch vermogen heb. Dat ik heel veel nadenk over dingen en over mogelijke situaties. Ik denk dat het wel een beetje samenvat.
Heb je een goed voorbeeld van bij, ik weet niet eigenlijk überhaupt of je dat kan doen. Ik vraag het gewoon hoor. Als je moet zeggen, ik kan niet zeggen. Maar van spelers waarvan je denkt, oh ja, dit heb ik echt goed ingeschat. En nee, heb ik eigenlijk niet zo goed ingeschat. Of dat bij PSV past op dat moment. Want ik heb wel eens lijstjes voorbij zien komen van spelers die je ooit hebt opgeschreven. Voor mij was het, ik weet niet, een Engels interview met jou. En toen stond in de begeleidende tekst met spelers die jij al op je radar had. En Zinchenko bijvoorbeeld, dat het misschien bij PSV er niet uit is gekomen, maar nu bij City een grote speler.
Volgens mij was dat de presentatie bij Charlotte. Dat ja, kan ook klopt, ja, klopt. Ja, dat ging dan ook inderdaad om een aantal Amerikaanse spelers. Die dan, Nou, ik denk wij als team, maar als ik hebben Santiago Arias denk ik wel heel goed ingeschat.
Waarom?
Als ik terugkijk naar mijn rapport, stond er ook wel in van, nou, dit is iemand die gaat echt even nodig hebben.
Want jij schrijft dat op. Dat vind ik wel mooi dat je dat aangeeft. Waarom denk je dan, als je die speler bekijkt, speelde toen hij in Colombia of niet?
Nee, wij wilden hem al hebben toen hij in Colombia was. Maar toen is hij eerst naar Sporting Portugal gegaan. Ja. En daar hebben we nog verder bekeken in het B-team. En toen merkte ik wel heel erg dat hij een andere uitdaging ook nodig had in zijn spel. Dat ik dacht van ja, hoe jij met een best wel middelmatige tegenstander, directe tegenstander omging toen, had ik wel het idee van, ja, jij haalt niet alles eruit.
Hoe merk je dat?
Santi
laconiek gewoon.
Ja, zeker in hoe die verdedigde met ruimte in zijn rug. Terwijl Arias is natuurlijk iemand die over het algemeen echt bovenop zijn tegenstander zit. Die bepaalde situaties voorkomt door bovenop zijn tegenstander te zitten. En dat miste ik toen wel heel erg. En toen heb ik wel in het rapport ook aangegeven van, ja, dit kan wel even duren. En ik weet niet of je dat nog herinnert, maar hij kwam in een best wel moeilijk seizoen, begon die. En toen is hij redelijk in het begin in een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Kreeg hij heel snel geel. En toen is hij nog voor rust gewisseld met Sander Houtkamp, volgens mij, als directe tegenstander.
En dat is natuurlijk, Sander, als je luistert, dit was niet een grinnik om jou, hoor, maar meer dat.
Nee, zeker niet. Het is de rechtsback van PSV. Dus die had dat wel wat beter kunnen doen. Ja. En dan zit je natuurlijk als scouting wel een beetje zo van, oei.
Zitten mensen dan ook naar jou te kijken?
Nee, doe je dat als team natuurlijk. Okay. Ik probeer ook zeker niet te beweren dat ik Santiago Arias heb gehaald. Maar als team hebben wij dat destijds ingeschat. En ik denk inderdaad dat hij na een aanpassingsperiode van 3, 4, 5, 6 maanden het gewoon heel goed heeft gedaan. Maar zo kan het wel gaan in het begin. Ja. Daar loop je wel tegenaan. En natuurlijk denk je dan wel eens van, hey, gaat dit wel goed? Als de trainer hem thuis tegen Go Ahead voor eens eraf haalt, dan zou het ook kunnen dat hij het misschien niet zo in hem ziet zitten.
Maar wat ik wel heel tof vind, is dus dat je hem al eerder, zeg maar, op je radar hebt. In Colombia destijds nog. Ik ga even kijken. Jij weet, ik hoef het geen eens op te zoeken natuurlijk. Jij weet al welke club dat was.
Ja, like you that.
Ja, dat bedoel ik. Zo mooi. Ik heb het hier voor me toen naar Sporting Club de Portugal. 2 seizoenen gespeeld en jullie halen hem dan. Kijk, dat vind ik ook wel mooi, want los van het sportief aspect, ik denk dat voor een club als PSV natuurlijk ook, ja, hier staat hij ervoor, voor 1,93. Nou, ik weet niet of dat klopt, maar hij gaat voor een veelvoud natuurlijk weg. Dat is natuurlijk ook iets waar je uiteindelijk, of je waarde kan creëren bij een club als PSV, toch? Zeker van rechtsback.
Ja, bij ons kijk je daar zeker naar. Ja. Destijds en nou ja, bij AZ natuurlijk ook. Ja, bij tuurlijk. Alle top 4, 5, 6 clubs in Nederland wel. En uiteindelijk proberen alle clubs, behalve de absolute elite, proberen natuurlijk geld te verdienen op spelers.
Ja. Maar hij debuteert in 2009. Wanneer krijg je hem dan zo iemand op de radar? In Colombia.
Volgens mij was het dus al net iets voordat hij met Colombia onder 20 speelde.
Oh,
dus
daar
wel al bij zijn club. Maar inderdaad, die Zuid-Amerikaanse onder 20 toernooien of onder 17 toernooien, daar zijn wel heel veel clubs. Daar zie je wel heel veel spelers, wat natuurlijk allemaal samenkomt.
Ja, dat zijn eigenlijk de goudmijnen, die toernooien.
Het is nog steeds zo dat na, met name de onder 20, er heel veel transfers plaatsvinden.
Ja?
Die zijn altijd in januari, februari.
Oké. Okay.
Na dat toernooi gebeurde er altijd veel. Of dat dan meteen is of in de zomer.
Ja.
Maar heel veel van die spelers die wisselen clubs.
Maar Arias is dus wel een voorbeeld waarvan je denkt, ja, dat hebben we echt goed ingeschat. En is er uiteindelijk ook zo uitgekomen.
Ja.
Toch?
Ja.
Andere? Van, waarvan je denkt, ja, dat hebben we echt gewoon echt goed gedaan als PSV zijn?
Doyle Malen.
Arsenal.
Ja.
Weggegaan bij Ajax, naar Arsenal gegaan. Ja. Weet nog dat er best wel lachwekkend over werd gedaan dat hij naar PSV ging.
Ja, en hij begon natuurlijk ook in jong PSV.
Ja, ja.
En dat is redelijk snel gegaan. Hij had natuurlijk behoorlijke concurrentie bij PSV. Mm-hmm. Waardoor het misschien nog iets langzamer
waarom, is gegaan. Waarom hadden jullie het gevoel van, ja, oké, okay, speelt misschien nu bij Arsenal onder 23, denk ik? Ja, jong Arsenal, zou kunnen. Waarom dacht je, ja, dit is wel echt gewoon...
Nou, zo'n jongen ken je natuurlijk al vanuit zijn periode bij Ajax. Dus je weet al best wel veel over hem. Volgens mij, ik denk dat hij bij de onder 16 speelde destijds toen hij wegging naar Arsenal. En ja, ik denk dat het wel voor alle Nederlandse clubs geldt dat je dat soort jongens ook in de gaten blijft houden. Je kijkt van, ja, oké, okay, ze tekenen vaak dan op een 16 een contract voor 3 jaar, want meer mag niet. Dus na 2 jaar komt eventueel het moment om hem goedkoop op te halen. En na 3 jaar, als hij niet verlengt, om hem gratis op te halen. Ja. En je wilt toch graag Nederlands grootste talenten. Daar behoren veel van dat soort spelers wel toe.
Oké, okay. Maar wat je zegt, iedereen houdt dat in de gaten. Maar ja, dat zijn er zoveel tegenwoordig.
Ja.
Hoe kan je daar zo goed op focussen, zeg maar?
Nou, ik denk niet dat dat heel moeilijk is. We hadden gewoon een team van 6-7 mensen. Ja. Dus je hebt op zich wel genoeg manuren, zeg maar, om te verspreiden over dit soort spelers.
Maar zit er dan ook, zeg maar, een bepaalde, zeg maar, verdeling in dat mensen, zeg maar, op jeugd richt, op spelers die voor het eerste elftal gehaald moeten worden en spelers die er gelijk moeten staan, die een versterker zijn? Zit daar ook verdeling in qua scouting?
Nou, we hebben wel echt jeugdscouting. Ja. En soms overlapt dat natuurlijk een beetje. Dat
ja, de Donja Malen zit dan net tussen dan, zeg maar. Tussen jeugd en eerste elftal.
Ja, maar die zie je met beide afdelingen, zeg maar. Want bijvoorbeeld als Nederland onder 18 hier speelt, dan zal de jeugdscouting ook regelmatig aanwezig zijn, om maar een voorbeeld te noemen. En soms zijn er spelers die de jeugdscouting zo nadrukkelijk aanbeveelt, dat ze het ook zeggen tegen de senior scouting van, ja, je moet echt gaan kijken, want volgens mij is deze jongen een topinvestering waard.
Ja.
Noni Madueke is bijvoorbeeld dan een voorbeeld daarvan.
Ja. Ja. Dat vind ik ook wel echt een krankzinnig verhaal, dat hij bij Spurs naar PSV is gegaan.
Ja. Nou, we hebben het ook best wel vaak, nog vaker geprobeerd met andere Engelse spelers.
Ja.
En hij is dan uiteindelijk daaruit komen rollen als het voorbeeld van...
Wij zeggen heel vaak, het komt door Sancho, door die gasten, dat die stap hebben gezet uiteindelijk. Hè, weggegaan bij de Premier League, een andere competitie om tot wasdom te komen. Werkt dat echt zo bij die jonge spelers?
Dat denk ik wel. Als je echt zo'n topvoorbeeld hebt. Hè, er zijn er nog wel een paar jongens die daar echt voordeel uit hebben gehaald. Ik denk wel dat het zo werkt, ja. Het is dan toch wel een beetje golfbeweging. Net zoals als je morgen 2 toptalenten uit Oezbekistan hebt, dan gaan toch meer clubs denken van...
Misschien kunnen we toch een trip in Oezbekistan. Maar zo maar die weken, want ik kan me voorstellen... Ja, ik zou niet zeggen dat ik heel veel verstand heb van scouten. Maar als ik Noni Madueke had gezien bij Spurs, onder 17, zou ik dat ook wel kunnen zeggen. Aardige speler.
Dat denk ik ook, ja.
Toch? Maar dan moet je toch rapporten gaan schrijven en... uiteindelijk schrijft elke club die rapporten. Hoe zit het dan in het scoutingproces dat je uiteindelijk als PSV een streepje voor hebt? Helpt dat dan ook aan een speler bijvoorbeeld te kunnen laten zien, oké, dit is het beeld wat we van jou hebben. Zo hebben we je gevolgd, dit zijn de rapporten. Zo zien we je op dit moment en zo zien we je over 2 jaar, zo zien we je over 5 jaar.
Nou, daar ben ik dan bij PSV nooit bij betrokken geweest bij dat soort gesprekken, of niet vaak in ieder geval. Maar dat zijn natuurlijk wel de pitches die je moet houden voor spelers om ze echt te overtuigen. Ja. En ik merk... Als je dan de feedback hoort van dat soort gesprekken, of de paar keer dat je er wel bij bent geweest, merk je wel dat daar heel veel waardering voor is. Als je echt op een top voorbereid bent, dat spelers wel denken van, zo, die volgen mij al.
Maar Arias zou ik heel vet vinden, bijvoorbeeld. Als jij zegt, ja, weet je nog, toen je bij Colombia, of dat jij niet zegt, maar dat iemand van PSV, je speelt bij Colombia onder 20, toen hadden we je al op de radar.
Ja, en kijk, het gaat natuurlijk niet om dat je per se 30 rapporten van een speler moet hebben, maar soms gebeurt het dat een speler voor een andere club kiest, niet voor PSV, en dan een paar jaar later dat hij weer in beeld komt als mogelijke versterking. En dan zou het wel kunnen dat je gewoon 25, 30 rapporten van een speler hebt gewoon in de tussentijd opgebouwd.
Ja.
En dat maakt wel indruk als een speler van, oh, oké, die kennen mij echt door en door. Die hebben me echt over 4-5 jaar gevolgd. Ja. Daar spreekt wel een soort van waardering uit of zo, denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel. Het gaat om potentie inschatten. Soms maak je de verkeerde inschatting. Of komt het er niet uit? Ja. Neem je dat mee naar huis, zeg maar? Dat je denkt, ik ben zo lang bezig geweest met deze speler. Het moet gewoon lukken, maar het lukt niet. Terwijl mijn rapporten, mijn instinct, alles zegt dat het moet lukken.
Ja, ik denk dat het ook een beetje... Kijk, als het om 1 speler gaat die het gewoon niet doet, maar de prestaties van het team zijn goed, dan het hoort er een beetje bij. En daar baal je wel van. Maar als het echt met het team ook minder gaat, dan denk ik dat iedereen wel
raakt,
aangrijpt of zo. Ja, nee, natuurlijk. Iedereen, ik denk dat iedereen de topsport ook al heb je de functie als scout, je bent gewoon ziek als het slecht gaat. Ja. En als dat niet zo is, dan ja, zou ik misschien aanraden om...
ander werk gaan
zoeken. Ja, of nou ja, ander, misschien dat je ergens anders meer plezier uit haalt. Maar ik denk, het hoort er wel bij om je te ergeren als het slecht gaat.
Maar je zegt, ja, je werkt in absoluut de top van Nederland. Hoe staat PSV qua scouting op in Europa?
Ja, wel goed, merk ik.
Ja?
Ja.
Okay. Nou, dan speel je dus mee hoog in Europa. Dan ben je zelf ook wel competitief, of niet?
Zeker.
Ja. Ja. Dikke grijns.
Nou ja, ja. Nee, ik heb wel een vervelend gemeen randje.
Hoe
als
komt
het om.
Dat?
Durf ik echt niet te zeggen.
Ah, daar heb je wel over nagedacht, natuurlijk. Want ik ken jou als iemand die super sociaal en relaxed en dat soort dingen. Maar nu zag ik op een gegeven moment die twinkeling in je ogen. Een gemeen randje.
Ja, misschien is het ook wel soms als je bijvoorbeeld zelf voetbalt. Of zelf andere sport doet en je bent er niet zo. Nou ja, ik ben geen bijzonder talent op voetbal.
Zo, rechtsback in Aruba.
Precies,
rechtsback. Wie kan dat zeggen?
Ik heb hier ook nog gevoetbald in Nederland. En misschien is het dat dan juist wel eens de ergernis. Dat je denkt van, nou oké, dit zou zo moeten. Of dit zou, en dat je het gewoon niet uit kan voeren. Of weet je wel. En dat daar dan gewoon ergernis over ontstaat. Ik denk dat dat ook niet uniek is hoor. Ik denk dat heel veel mensen een beetje een randje hebben op het moment dat ze een amateurvoetbalveld opstappen.
Ja. Maar jij neemt het mee in scouting. Dat je toch een edge hebt, zeg maar.
Ja, maar wij waren allemaal wel ziek op het moment dat het niet goed ging bij PSV. Ja. Ik denk dat niet dat ik daar zeker niet uniek in. Ik was er zeker niet uniek in.
Nee, nee. Maar ja, ik bedoel meer hoe uitzicht dat dan, zeg maar, die edge, zeg maar. Want die andere mensen in het team natuurlijk, hè, je doet het met z'n allen. Voor mij is dat niet iets wat je moet zeggen, maar is dat zeker in het scoutingsproces echt iets wat ook door meerdere mensen... Hè? Een speler wordt niet door één iemand gehaald. Het gaat langs verschillende mensen. Maar ik kan me voorstellen dat het bij jou anders is, omdat jij dus niet uit die wereld komt. Is dat het misschien ook wel dat je dan extra wil bewijzen zonder dat je dat hoeft te doen, want je kwaliteit spreekt voor zich, maar toch altijd wel die edge hebt van dat je niet uit de profwereld komt?
Nou, in het begin is dat zeker zo. En nu, zeker binnen organisaties als PSV of AZ, waar heel veel ex-profs zitten, dan is dat zeker zo. Je wil natuurlijk bewijzen. Met name op dat voetbaltechnische vlak van, ja, je wil laten zien dat je het allemaal goed inschat. Maar dat, ja, op een gegeven moment verdwijnt dat ook alweer een beetje. Als je kijkt nu naar Charlotte, ja, ik werk 12 jaar in het profvoetbal. Ja. Deels dan part-time, maar toch 12 jaar. Je werkt binnen een organisatie nu waar bijna geen ex-profs in zitten. Dus geen enkele van mijn scouts is ex-prof. Mijn technisch directeur, sporting director, is geen ex-prof.
Okay.
Onze club president heeft heel lang in het voetbal gewerkt, maar is geen ex-prof. Dus head of academy is geen ex-prof. Dus het is opeens weer een hele andere organisatie. Waar iedereen bij wijze van spreken even op nul begint. Omdat je allemaal nieuw bent of een nieuwe functie hebt. En dat verandert ook alweer gaandeweg. Ik denk niet dat ik over 5 jaar nog steeds mee bezig ben dat ik geen ex-prof ben. Of
dat
zo.
Denk, inmiddels denk
dat andere mensen ook niet hebben meer opgegeven.
We hadden net goede voorbeelden. Heb je nou een voorbeeld waarvan je dacht, ja, zo vaak bekeken, zulke goede rapporten geschreven. Zo goed gevoel bij. Is nooit gelukt. En dat die dan ergens anders wel gewoon shined.
Ja, nou, kijk, er zijn natuurlijk altijd redenen waarom het niet lukt. Maar ja. Zinchenko heeft natuurlijk uiteindelijk bij PSV niet heel veel gespeeld. En uiteindelijk is hij op dat absolute topniveau vooral bij Manchester City dan als linksback gebruikt. Dus ook niet als 10. Ik had wel het gevoel vooraf van, nou, dit is iemand die meer minuten kan gaan maken bij PSV. Die vaker het verschil kan maken binnen een toen toch wat beetje steriel PSV. Dat was seizoen 16-17. PSV heel vaak gelijk speelde. Mm-hmm. En zelfs derde eindigde uiteindelijk, als ik het goed zeg. En toen had ik, ja, vanaf de zijkant, en nogmaals, het is gewoon aan de technische staf.
Zeker.
En die zien hem iedere dag trainen. Maar hij speelde dan af en toe bij Jong PSV mee en daarvoor was hij veel te goed. Dat was echt veel te makkelijk voor hem. En toch, die klik bij het eerste was er nog niet.
Daar waar zag jij hem spelen hiervoor?
Bij UEFA.
UEFA.
In Oekraïne. Ja. Zeg ik dat?
Nee,
Rusland. Ja, sorry. Rusland. Ja, hij was Oekraïens. Ja. Daar hebben we zien spelen.
En toen had je al het idee van, maar hoe kom je bij UEFA terecht? Dan staat hij dus, speelt dan bij Oekraïne onder 20, of misschien nationale team al, of onder 21.
Ja, daar hebben we hem wel gezien. En toen op een gegeven moment, ja, je krijgt ook wel eens tips of dingen mee via social media, of wat er, of gewoon een speler echt aangeboden. En volgens mij hebben we hem gewoon, kwam je op de radar via een tip, of iets dergelijks, samen gaan volgen.
Maar toen je hem zag spelen, dacht je, ja, dit is er wel één.
Ja, wij waren wel enthousiast over hem, ja. En toen, grappig is dat, volgens mij is er altijd een beetje gedaan alsof Pep het helemaal heeft verzonnen. Maar hij speelde daar ook wel eens, hangend op in een vijfmans verdediging, hangend op links. Deed hij daar ook wel eens. Ja. Zo zagen wij hem niet destijds, maar daar speelde hij wel eens.
Ja, want dat is natuurlijk de discussie bij Alphonso Davies, hè. Dat hij natuurlijk een gouden set is geweest van Bayern. Maar voor mij heeft hij, voor mij in de MLS toch, bij de Whitecaps, ook wel eens daar gespeeld. Ja. Bij Canada weet ik niet zeker.
Ja.
Maar ik vind het wel grappig dan dat clubs dan misschien ook daar wel naar gaan kijken. Waar hij vroeger heeft gespeeld. Ik weet niet of hij bij UEFA, zeg maar, in een 5-3-2 speelde of bij Oekraïne.
Ook, ja, bij UEFA, ja. Nou ja, Alphonse Davies is natuurlijk voor mij nu wel weer een leuk voorbeeld. Omdat je natuurlijk hoopt dat de MLS uiteindelijk wat meer een selling league gaat worden. En dan zijn dit soort voorbeelden natuurlijk echt welkom.
Ja, super grote talenten natuurlijk.
Ongelooflijk.
Ja. Wat is de gekste plek waar je ooit hebt gescout? Waar je terecht bent gekomen? Want je zei net Oezbekistan. Is dat...
Nee, daar ben ik niet gaan scouten. Okay. Ben ik wel geweest, maar niet gaan... Azerbeidzjan. Was
Baku?
In Baku. Was het WK onder 17. En dat was 2016. En ik zat daar precies tijdens de ontknoping van het seizoen.
Oké. Okay.
Dus PEC Zwolle PSV.
1-3. Ja.
En de Graafschap Ajax.
Vijverberg 1-1. Ja. 8 mei. Ja.
Ja, 8 mei 2016. En ik weet nog wel dat ik voorafgaand aan die trip nog zei van... Hey, jongens, stel dat het goed gaat, nou, dan wil ik wel graag terugkomen. Dan wil ik wel graag hier zijn, weet je wel. Want die trip was een week of zo. En dat was precies, ging over het weekend heen. En toen gebeurde het toch en tussen wedstrijden in. Ik zat bij Portugal, in ieder geval Portugal onder 17 te kijken. En op een gegeven moment kreeg ik door van, ja, maar het staat 1-1. En toen zijn we ergens naar een restaurantje gegaan. En toen heb ik een beetje mijn telefoon deed het in de gaten gehouden. En ja, het gebeurde. Waar je toch niet... Ja,
maar jij zat in Baku.
Ik zat in Baku.
Hoe snel ben je in Eindhoven?
Ik ben heel snel in Eindhoven gekomen, omdat ik meteen John heb gebeld. Ik zei, ja, John, ik wil boeken. Ik ga even het reisbureau bellen. En John zei, ja, prima. En dan zien we je morgen. En toen ben ik die nacht nog teruggereisd via Turkije, via Istanbul. En niet geslapen, want het was echt midden in de nacht allemaal. Ja. En de volgende dag stond ik dan, in ieder geval bij de huldiging en zo. Ja, dat was pas de tweede titel van de drie. En ja, toen was dat... Ja, het blijft sowieso speciaal. Maar daar wil je altijd bij zijn.
Krankzinnig
ontvlopen. Fantastisch.
Ja, zeker. Ja. Ja. Jeetje. Prachtig. Ja, het voelt natuurlijk dan ook. Ik denk dat je dat dan... Dat misschien voor de buitenwereld. Dat, wij zien het heel erg als een prestatie van het elftal. Trainers en dat soort dingen. Maar scouting heeft natuurlijk ook... Misschien niet dat seizoen, maar juist de voorwaarden gecreëerd dat het kampioenschap behaald kan worden.
Nee, maar het belangrijkste is inderdaad technische staf.
Nee,
tuurlijk. Spelers,
nee, maar dat spreekt voor tuurlijk. Zich, hè, dat die heel blij zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat waar je natuurlijk heel lang mee bezig bent. Jullie zijn meer voor de lange termijn bezig als scouting.
Ja, en ik denk dat de technische kant allemaal een beetje dezelfde, de neus allemaal een beetje dezelfde richting op krijgen, dat heel belangrijk is. Maar het mooiste is als je gewoon iedereen bij de club blij maakt met zoiets. Dat je echt dat feest hebt en dat je dan uiteindelijk iedereen, nou ja, wat zal het zijn bij PSV, misschien 150 medewerkers, dat iedereen door Dolle heen is en gewoon trots en blij met het jaar wat we achter de rug hebben. Dat is het allergaafste. Ja. En natuurlijk ben je als scouting mega trots, want er zijn altijd spelers die daar, waar je echt wat mee had en die daar echt een rol in hebben gespeeld.
Ja. Dat nou... Bouw je ook een band op met spelers die je had?
Zelden. Ja, in mijn rol was dat niet zo. Ik had dan een aantal spelers waar je wel eens een babbeltje mee maakte, maar niet...
Ook omdat je Spaans kon waarschijnlijk, denk ik.
Ja, maar ook wel gewoon de Nederlandse jongens, moet ik zeggen. Willems en Bruma of zo, weet je. Ja, maar dat,
Jetro, is dat dus ook wel een mooi verhaal, want we hebben het steeds over de verre orde waar je bent geweest. Jullie gewoon in Rotterdam gescout en opgepikt.
Ja, die was wel voor mijn tijd.
Ja, ja. Maar dat is wel een voorbeeld van een vroeg bij zijn en... uiteindelijk dubbel en dwars waargemaakt bij PSV. Ik wil het zo even hebben natuurlijk over het nieuwe Amerikaanse avontuur, de American Dream. Je bent heel sociaal betrokken met de wereld. In ieder geval, dat herinner ik me altijd vroeger. Ik ging even nadenken over hoe ik je altijd zag. Op Twitter deed je redelijk wel wat over voetbal. Viel eigenlijk wel mee wat je deelde over voetbal. Zo lastig in je positie, dat je geleerd bent aan een club. Maar wel over andere dingen. Vluchtelingenprobleem. Voor mij ben je zelf naar Griekenland geweest.
Ja, klopt. Toen het een beetje tijdens de piek van de vluchtelingencrisis, zeg maar.
Ja, ja. Waarom?
Ik moet zeggen, mijn vrouw heeft daar in die zin een grote rol in gespeeld. Dat ze wel echt mijn ogen heeft geopend voor wat meer zaken in de wereld. Ik denk dat ik wel redelijk sociaal ingesteld was altijd. Maar die maatschappelijke betrokkenheid komt meer door haar. Mijn vrouw Merel. Ik denk niet dat ik inderdaad voor... dat ik een relatie had met haar, dat ik naar Griekenland op het idee was gekomen om tijdens mijn vakantie dan naar Griekenland te gaan om daar te helpen, zeg maar. Dat denk ik niet.
Nee.
En dat was een hele bizarre, verdrietige ervaring. Ja, heel,
zeker.
Ja.
Nee, maar als ik dat dan zie... ik vind dat heel mooi. Dat je los van je dagelijks gangen van zaken... je in kan zetten voor de minder op deze wereld... waar dat dan ook is. Je gaat dan naar Griekenland. Het lijkt me ook wel lastig dat als je op een gegeven moment... door dat geraakt wordt... dat je misschien wel soms wat meer wil doen. Dat er op een gegeven moment dat jij wel dacht... nou ja, ik wil me hier wel meer voor gaan inzetten. Is dat ooit door je hoofd gegaan?
Wel, maar dan... Ja, het is een beetje de balans zoeken tussen wat je jezelf heel gelukkig maakt.
Ja.
En waar je eigen talenten liggen. En hoe je anderen kan helpen.
Huh.
Ik denk niet dat het iets zou zijn waar ik mij fulltime mee bezig zou kunnen houden. Maar dat is meer omdat ik me heel veel leed ook wel echt aantrek. Er zijn wel eens mensen in mijn omgeving die ook wel eens zeggen van... Oké, dit is heel goed, maar ja... Probeer het je niet je dagelijks functioneren of je leven te laten aantasten of zo. En dat kan van alles zijn. Maar dat denk dat...
Je trekt snel heel persoonlijk aan.
Ik denk dat ik uiteindelijk zelf er niet een heel veel gelukkiger persoon van zou worden.
Nee?
En daar kan je natuurlijk in bepaalde mate voor kiezen om te zeggen van ja, dit doe ik nog.
Tuurlijk, ja.
Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik heb me altijd wel wat meer gefocust op awareness creëren. Af en toe wat dingen zelf doen. Je echt storten op projecten.
Ja.
Mensen inderdaad gewoon in je nabije omgeving helpen. Of soms juist een keer een vreemde. Maar niet, ja, nee, fulltime dat doen, dat lijkt me echt toch wel zwaar. Ik heb ook heel veel respect voor mensen die dat wel kunnen.
Ja, zeker, zeer zeker. Ja, ik denk dat het wel... hoe je dat zegt, weet je, ook al zijn het kleine dingen in je omgeving, dat je wel bezig bent, zeg maar, hoe je de wereld leuker kan maken. Toch? Ik denk dat wel iets belangrijks is. Ik zou eigenlijk willen zeggen dat iedereen dat zou moeten doen. Maar het verbaasde me wel heel erg over. En wat ik ook heel mooi vind aan jou, is dat je heel duidelijk een dubbele achternaam nu hebt. En dat zie je heel, ja, dat zie je eigenlijk gewoon, eigenlijk niet. Dat een man trouwt en dat hij dan de naam van de vrouw aanneemt. Maar dat is een hele bewuste keuze geweest bij jou.
Ja, klopt.
Want?
Ja. Ja, dat is een beetje vanuit feministisch oogpunt.
Ja.
Dat ik het ook niet een vanzelfsprekendheid vind... waarom de vrouw zomaar de mans naam aan zou moeten nemen. Heel simpelweg.
Maar
wij besloten dat te delen... in plaats van dat ik haar naam of zij mijn naam...
Nee, natuurlijk. Ik heb het wel een paar keer over jou gehad. En ik ben niet vaak trots op mezelf... maar dat ik jou nu altijd aankom als Thomas Schaling de Herder.
Ja, ja. Dat gebeurt ook nog niet zo heel veel. En ik moet zeggen dat ik het zelf soms ook wel een beetje nalaat, hoor. Dat ik mezelf voorstel of zo. Ik stel mezelf sowieso heel vaak alleen voor met mijn voornaam... wat misschien niet altijd even handig is. Maar ik vergeet het zelf ook nog wel eens.
Maar dit denkproces is ook door je vrouw gekomen, zeg maar. Om een beetje zo over na te denken. Of had je dit eigenlijk altijd al wel in je?
Ja, ik denk dat je er wel iets van hebt. Maar zij heeft mij wel... veel meer aware gemaakt van allerlei zaken en misstanden en zo in de maatschappij.
Ja. Ja. Is dat ook iets nu wat je probeert mee te nemen naar je nieuwe baan? De awareness voor een bredere wereld? Zeg maar, dus niet alleen op het voetbalveld gericht.
Zeker. En ik heb het geluk dat ik in een organisatie terecht ben gekomen, ook nu weer, waar heel veel mensen best wel op een vergelijkbare manier naar de maatschappij kijken. Ook onze eigenaar is maatschappelijk betrokken.
Okay.
En ze zitten nu bijvoorbeeld ook in op voter, hoe zeg je dat? Voter awareness, om zeg maar mensen aan te sporen om wel te gaan stemmen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook best wel een groot probleem in Amerika.
Ik zag, Oprah heeft al haar werknemers vrijgegeven die dag.
Ja.
Omdat zodat ze geen excuus hebben dat ze kunnen stemmen. En dat ze zich ook in kunnen schrijven als vrijwilliger bij de stemlokalen om te tellen. En dat soort.
Nou ja, we kunnen er omheen draaien. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat bepaalde... bevolkingsgroepen gewoon het gewoon moeilijker wordt gemaakt in de VS om te stemmen.
Ja.
En daar zijn ze nu mee bezig met een soort hoe zeg je dat? Een plan om zeg maar mensen te informeren hierover.
Tof.
Ja, in Amerika. En dat is wel gaaf. Dat spreekt me wel aan, dat soort dingen.
Ja. Ben je heel principieel?
Ja, wel behoorlijk, ja.
Nee, maar ik kan me voorstellen met iemand die zo in het leven staat als de club het tegenovergestelde was geweest en je krijgt zo'n droomaanbieding om director of scouting te worden, dat je dan misschien had je je principe. Ik denk, laat ik me invullen voor. Ik denk niet dat je je principe zal laten varen.
Nee, dat denk ik ook niet. Er zijn ook wel. Ik heb ook wel eens. Hebben we wel eens besproken thuis van wat zouden we wel doen, wat zouden we niet doen? Stel dat de aanbieding heel interessant is qua promotie, werkzaamheden, geld, noem maar op. Ja, waar gaan we heen? Waar gaan we niet heen? Daar hebben we wel duidelijke ideeën van.
Bespreken dit dan ook in je gesprek, zeg maar, met de eigenaar?
Mijn gesprek was niet met de eigenaar, het was met de club president. En,
oh ja, want
en
we moeten
council.
Het even uitleggen. De eigenaar van de club, dit is een beetje best wel Amerikaans model. Die heeft dus een MLS-team, het voetbalteam zoals ik heb. Maar die heeft ook bijvoorbeeld de Panthers, dat is een NFL-team. Heeft hij nog meer of niet?
Nee.
Oké, dus dat is echt de eigenaar van beide. En dan zit er op voetbal een clubpresident en op de NFL een clubpresident. En je hebt dan met de clubpresident van het MLS-team gesproken.
Ja, met Tom Glick. Okay. Die in Europa ook bij Derby County en Manchester City heeft gewerkt, bijvoorbeeld. Ja. En zijn counsel dan. En met de sporting director die mij zeg maar toen had meegenomen. Die mij voor dat interview had uitgenodigd in Amerika. Ja. Dus daar zaten we mee. En Zoran is dan de sporting director. Daarvan merkte ik al snel in persoonlijke gesprekken dat hij er ook wel zo in stond. Een beetje vergelijkbaar in het leven stond. En die vertelde, omdat hij merkte dat ik dat belangrijk vond, vertelde hij al heel snel over de goede doelen waar de eigenaar dan in zat.
Ja, maar dat kan me dus heel goed voorstellen.
De Tom Glick ook, de president ook in het leven stond en zo. Dus hij heeft dat wel gebruikt om mij een beetje op mijn gemak te stellen en denk ik ook over te halen voor dit project.
Ja. Was je een van de kandidaten?
Nou, Zoran heeft in ieder geval het volgehouden dat ik zijn eerste kandidaat was.
Thomas, ik moet je vertellen, ik was die ander.
Ja, precies. Ja.
Nee, oké, okay, dus want hoe gaat dat proces? Want we hebben het net gehad, hè? Ooit bijbaantje, uiteindelijk fulltime scout bij PSV. Onderdeel van het proces, van het dagelijks proces van spelers binnenhalen. En dan gaat er opeens je telefoon. Of hoe ging dat? Kreeg je een mailtje? Ja,
nee, ik kreeg een telefoontje. Ik zat in de auto en Zoran die draaide er niet omheen. Die zei op een gegeven moment... Nou, hij zei eerst van... Hoe lang zit je bij PSV?
Je zag zijn naam op je telefoon. En toen dacht je al, of niet?
Ja, want zoveel contact had ik niet met hem. Ja. Ja. En hij was zaakwaarnemer, trouwens. Dat was zijn functie hiervoor. Hij had een kantoor. Dus ik wist helemaal niet dat hier sprake van was.
Grote spelers of
niet? Ivanovic, bijvoorbeeld.
Okay. Ja.
Hij heeft John Stones in ieder geval naar Everton gedaan toen.
Okay. Ja.
Nou, een aantal voorbeelden. En toen vertelde hij van ja, ik ben bezig met de MLS-club. En ik word daar waarschijnlijk sporting director, grote kans. En ik zou graag een keer met je willen praten. Ik zei, nou, prima. Maar ik zit op zich goed bij PSV. En zo stond ik er ook altijd in. In het verleden is er ook wel iets langsgekomen bij MLS.
Okay.
Het was nooit echt het juiste moment. En ja, ik zat heel goed op mijn plek bij PSV. En toen zei hij van ja, hoe lang zit je daar nu al dan? Ik zei, ja, toch al... 7 jaar, bijna 8. Nee, 7. En toen zei hij van, ja, dat is wel lang. Misschien moet je toch eens nadenken over iets anders. Ik kom naar Amsterdam. Hij woont in Londen. In Londen. Dus ik kom naar Amsterdam. Ja, prima. En toen zijn we datzelfde tentje waar wij elkaar een paar maanden geleden hebben gezien, hebben we afgesproken.
Voor de mensen, wij wonen alle... Wij zijn er ook pas, denk ik, een half jaar of een jaar achter gekomen dat we, nou, ik denk hemelsbreed 100 meter van elkaar wonen. Ja. Maar toen ging ik dus met Thomas afspreken. En nu moet ik zeggen dat mijn vriendin een behoorlijke hipster is met tentjes en zo. Maar Thomas, hoe heet het tentje? Kunnen we wel reclame?
De Hummus tent.
Ja, de Hummus tent. Ja. Ik vond het wel een heel leuk tentje hoor, maar het was wel een hipster tentje.
Ja,
het is een behoorlijk hipster tentje. Ja. Maar daar heb je dus voor het eerst met hem ook gezeten.
Ja,
okay.
Ja, en dat was heel snel. Hij kwam aan.
Hij vond het ook een
goed gesprek
tentje.
Gehad. Ja, ik denk het wel, ja. Lekker gegeten. En toen daarna was hij weg, ging weer terug naar het vliegveld en dat was hem.
En wat dacht je toen na dat gesprek?
Ik ben best wel terughoudend. In eerste instantie. Ja. Dus ik raak dan niet zo heel snel euforisch over dit soort dingen. Spannend, maar niet... Ja, ik dacht van, nou ja, eer we echt tot een beslissing moeten komen hierover... dat is echt nog wel een eind weg. Maar hij bleef wel veel contact zoeken. En hij zei, ja, ik zou graag willen dat je naar Amerika komt voor het gesprek. En in alle eerlijkheid, ik wist niks van Charlotte of van de staat North Carolina. Nee. Bijzonder weinig. Ja. En later ben ik pas, ja, toen ik er kwam en wat ik erover hoorde... ben ik pas enthousiast geraakt. En toen ben ik uiteindelijk daarheen geweest.
Maar dan moet je wel, dan zit je al in het proces dat je PSV moet inlichten, of niet?
Dat heb ik wel iets later gedaan. Ja, ja, omdat ik wist gewoon echt niet of ik dit zou
gaan
doen.
Maar
hoe
ga je naar Amerika dan?
Ja,
met
door de week. Ja, nee, door de week. Gewoon op een gegeven moment, ja, buiten afspraken om. Okay. En, ja, nee, ja, dat is vervelend, maar ik denk dat iedereen...
Nee, tuurlijk, nee, ik ben wel benieuwd.
Nee, klopt. En ik wilde eigenlijk niet, als ik eerlijk ben. Okay. Ik had zoiets van... Ik weet niet of dit het is. Gewoon omdat ik heel erg in mijn comfortzone zat bij PSV.
Maar wat was je perspectief bij PSV? Om door te groeien? Was dat er?
Op korte termijn weet ik niet. Daar twijfel ik wel een beetje aan, ja. Wat uiteindelijk de doorslag...
Maar hoeft niet, hè?
Nee, dat hoeft ook niet. En in mijn functie, wat ik nu deed, was ik best wel content. En daar zat ook nog wel voldoende uitdaging in. Maar ik stond er wel een beetje sceptisch tegenover. En uiteindelijk hebben wat familieleden en mijn vrouw... die zeiden van, ja, ik zou toch gaan. Terwijl ik dacht van, ga ik echt daarheen? Terwijl ik al twijfel en ik waarschijnlijk nee ga zeggen. Want je moet verhuizen. Of, er komt heel veel bij kijken, toch wel, ook op persoonlijk vlak. En toen ben ik toch gegaan. Ze hebben me een beetje overgehaald, laat ik het zo zeggen.
Hoe lang ben je gegaan toen?
2 dagen of zo. Ja. Dus heen, eerste nacht daar, interview en volgende dag terug. Zoiets, ja.
En hoe lang was het interview?
Nou, wel een paar uur en 's avonds weer een etentje. Ook nog met dezelfde mensen. Dus het was wel de moeite waard. Maar ja, je zit daar wel een beetje met zo'n jetlag gevoel. Ja, een heel belangrijk gesprek te doen. En dat was wel pittig.
Mm-hmm.
En toen had ik een heel goed gevoel bij. En nog steeds wel in mijn hoofd van, ei, dit is wel echt lastig.
Ja.
En toen belden ze later weer. En toen zei ze, ja, jij bent het voor ons. Wat ons betreft willen we je graag deze aanbieding doen. En toen hing ik op. En toen, mijn vrouw zegt altijd, toen je ophing, toen wist ik het. Toen wat ik gewoon, hoe ik toen was en zo. Toen zei ze, ja, ik wist al dat we naar Amerika zouden gaan. Zeg maar wel met het idee dat we natuurlijk al lang besproken hadden van, is dit eventueel iets voor ons? Maar toen ik na dat gesprek ophing, toen had ze zoiets van, ja, dit gaat hem worden. We gaan naar Amerika verhuizen. En toen was ik natuurlijk nog allemaal als ontvangen, formeel. En toen heb ik PSV ingelicht.
En wat zei ze? Ja. Want dan moet je met John, toch? John is jouw baas dan, John de Jong.
Ja, nee, natuurlijk teleurgesteld. Zoals ik dat ook uiteindelijk jammer vond om weg te gaan. Toch wel, ook al ga
maar
iets.
Ook wel een compliment aan PSV. Dat iemand zo'n...
Ja, maar John zei heel simpel van, ik vind het heel jammer, maar super gaaf.
Ja.
Weet je? En we gunnen je dit van harte en je moet het ook gewoon doen.
Ja.
Maar het was gewoon jammer. En het is ook jammer, want je werkt heel lang samen met super toffe mensen. We hebben fantastisch mooie tijd meegemaakt, ook op sportief vlak. En uiteindelijk komt het ten einde.
Ja.
En voor iets wat nog redelijk ongewis is allemaal. Je weet nog niet hoe het gaat lopen.
Moet je eigenlijk onderhandelen voor je gevoel dan met zo'n aanbod?
Een beetje.
Zaakwaarnemer?
Nee.
Nee,
ik heb dat zelf gedaan. Ik heb dat zelf gedaan.
Okay. Ja, maar ik heb geen idee als je zo'n aanbieding krijgt, wat je dan allemaal naar moet kijken en zo.
Nee, je probeert je natuurlijk vooraf een beetje te informeren over hoe het zit.
En dan moet je dus mensen ook in vertrouwen nemen uit het vak, toch?
Ja.
En,
mensen uit MLS dan bijvoorbeeld. Dus dat staat redelijk ver weg van PSV. Dus dat was
En dan komen de berichtjes binnen, denk ik toch? Gewoon felicitaties en dat soort dingen. Dat was een mooi persbericht.
Het heeft toch even geduurd? Ja, volgens mij later pas in januari. Eind januari of zo. En toen was ik dus eigenlijk al weg bij PSV. Dus je zit een beetje tussen wal en schip qua werkzaamheden, qua functie.
Ja, want ik zit even te kijken. Eigenlijk de man die jou een rode draad door je leven... Marcel Brands natuurlijk.
Ja, zeker.
Hoe reageerde die?
Ja, heel gaaf. Ja, natuurlijk een berichtje gestuurd dat ik dat ging doen.
Ja.
En
ook advies gevraagd aan hem of niet?
Nee, niet vooraf. Nee, ik heb hem toen inderdaad nog een keer bedankt. Zoals ik dat natuurlijk al vaker in mijn carrière heb gedaan. En ook toen hij wegging bij PSV is daar natuurlijk ook wel zo'n moment voor dat je afscheid neemt van elkaar en dat je elkaar bedankt.
Ja.
Hij zei alleen maar van onwijs gaaf. En hij zei, goede mensen verdienen hun plekje, zeg maar, uiteindelijk.
Mooi.
Maar goed, tuurlijk ben ik dankbaar. Ik bedoel, uiteindelijk, wat ik zeg, je moet geluk hebben. Je moet vertrouwen hebben van bepaalde mensen. En als dat uiteindelijk iemand is, zoals dan eventjes Toon Gerbrands en dan later Marcel Brands, die je ook naar
Toon is ook natuurlijk een rode draad, hè?
Ja, tuurlijk. Ja. Hij kwam later binnen bij PSV dan ik uiteindelijk. Maar
jij hebt Toon binnengehaald, hoorde ik.
Ik heb mijn best gedaan.
Nee. En dan ben je director of scouting. Nu zeg ik het inmiddels wel goed. Bij mijn opening was ik een beetje zenuwachtig hoe ik dat goed uit moest spreken. Maar director of scouting. En dan moet je een nieuwe MLS-ploeg gaan bouwen. Alles is nieuw. Nou, dan komt natuurlijk, wat heel vervelend is, COVID-19. Maar hoe ga jij alles bouwen?
Nou ja, het eerste wat
je zegt...
Want
je hebt geen elftal. Nee, je hebt geen staf. Niks.
Nee, er is niks. We hebben een stadion. We hebben de backroom staff. Dus ik heb een team van 3 andere scouts. Die heb ik redelijk snel aan kunnen stellen. Dat is wel echt een voordeel.
Maar dat heb jij gedaan?
Ja. Ik heb dan Lisandro Ise, die is nog mee geweest naar Londen, ook om Zoran te ontmoeten toen.
Ja.
Die wilde ik er heel graag bij
en die
hebben.
Die wordt head of video scouting?
Ja, head of technical scouting, inderdaad. Dus, inderdaad, dat valt het wel goed samen.
En wat grappig is, Lisandro, via Twitter leren kennen of niet?
Ja. Ja.
Ik vind het wel mooi.
Ja. En hij is dus, wij hebben elkaar leren kennen, inderdaad via social media. Hij is uiteindelijk, zijn we bevriend geraakt, is hij heel vaak meegeweest met mij op trips.
Om te leren?
Om te leren.
Wat vet.
Een investering, zeg maar, in zichzelf. Je hebt ook een vriendschap, maar dat wilde hij wel heel graag. Dat heeft hij altijd, naar mijn idee, super enthousiast en goed gedaan. Het is onwijs slimme voetbaldenker. Iemand die analytisch is. Zelfstandig iemand, weet je wel, die gewoon makkelijk op zichzelf kan zijn en kan werken. Gedisciplineerd is. Dus hem wilde ik eigenlijk heel graag vragen. Dan hebben we nog Davor Blasanak. Die woont in Servië.
Ken je die?
Die is via Zoran, tipte hem. Okay. Die zei van, kan je naar Kroatië gaan om gesprek met hem te voeren. Dus dat heb ik toen gedaan. wedstrijd met hem gekeken. Dat liep allemaal goed. Nog een aantal gesprekken gevoerd. En derde is Vincent van Raam. Die werkt hiervoor voor een zaakwaarnemerskantoor. Hele jonge jongen. Ja, en daar ben ik gewoon heel enthousiast over. Over dat team. En dan heb ik nog niet eens over de Zoran en Mark Nichols. Nee, en de andere mensen waar we nu direct...
Maar dit zijn de eerste drie. Betekent dat er nog meer mensen bij gaan komen?
Idealiter wel. Ik moet wel zeggen dat corona wel voor heeft gezorgd dat we even een higher stop hebben gehad. Ja. Dus dat heeft wel wat vertraging opgelopen. En omdat we nu toch niet heel veel live kunnen scouten, eigenlijk niet, kunnen we het ook wel goed aan met dit team eigenlijk. Het is, voor nu is het gewoon voldoende, zoals het nu is. Ja. Inderdaad, oorspronkelijk had ik wel het idee om nog één of twee mensen aan te stellen.
Maar het gekke is, moet je nu 23 man scouten voor dat eerste elftal?
We moeten heel veel meer mensen scouten, maar inderdaad... Ja, maar
hoeveel spelers moet je...
We moeten tussen de 23, 26 spelers hebben waarschijnlijk. En die komen in de MLS natuurlijk heel erg uit verschillende potjes.
Ja.
Dus je hebt ook een aantal spelers die je uiteindelijk via de draft gaat aantrekken.
Dus dan kijk je college daarvoor.
Ja, je hebt ook een college draft, maar je hebt ook een expansion draft. Okay. Alle nieuwe teams die kunnen dan x aantal spelers kiezen van andere clubs, zeg maar, die eligible zijn voor die draft. Dus het Amerikaanse voetbal is heel complex qua regels. We hebben ook speciaal iemand in dienst die met de cap bezig is, salary cap en al die regels. Dus hij is echt expert op dat vlak. Dus het enige wat ik nu constant doe, ik probeer er over te leren. Maar wat ik bij iedere mogelijke transfer doe, is dat ik naar Bobby Belair ga en zeg ik, Bobby, kunnen we hierna nog steeds 6 tot 7 spelers uit de GAM-TAM categorie halen.
Ja.
En als hij dan ja zegt, dan heb ik er een goed gevoel over. En als hij nee zegt, dan moeten we opnieuw gaan nadenken van, willen we dan een andere speler bovenaan ons lijstje?
Toen Ernie Stewart nog technical director was voor mij bij Philadelphia Union, toen was ik daar langs gegaan met FC Afkikken. Toen zijn we naar Philly geweest, Chicago, New York. En die zei ook, het is zo raar, want je moet ook spelers aan... al opschrijven op een lijstje uit Europa waar jij het eerste recht op hebt. Zeg ik dat goed of niet?
Dat klopt. Ja, dat heet de Discovery List. En daarmee verwerf je eigenlijk het eerste recht onder de MLS-clubs. Dus het betekent natuurlijk niks voor clubs in Europa of zo.
Nee, maar, dus... maar is dat gewoon wie het eerste komt die het eerst maalt?
Ja, als jij eerste bent op die lijst, dan kan een club zich ook nog melden voor die speler. Dan wordt die tweede op de lijst. En die moet dan toestemming vragen bij jou... om het recht te kopen, zeg maar, om met die speler te gaan praten.
Maar het is wel heel raar, toch?
Ja,
laat ik het zo zeggen, wij zijn dit totaal niet gewend.
Nee, het is heel achterhaald in bepaald opzicht. Wat ze willen doen, is ze willen concurrentie tussen Amerikaanse clubs voorkomen. En dat ze onderling de prijs op gaan drijven.
Ja.
Alleen, kijk, er zijn natuurlijk in NBA of NFL zijn er allemaal regels. En die werken daar heel goed, ook salary caps en zo. Maar die werken vooral ook heel goed, omdat Amerika leidend is in die sporten.
En het zijn gesloten competities.
Ja. En in het voetbal is de MLS is natuurlijk niet leidend.
Nee.
Dus je kan wel onderling allemaal regels hebben, maar en dat houdt de clubs wel gezond. Dus op dat vlak is het heel goed, hè? Niet de Discovery,
nee,
maar
zeker,
de salary caps en zo. Alleen uiteindelijk heb je ook met concurrentie van met name Europa, maar ook Zuid-Amerika te maken. Dus de regels helpen maar tot een bepaald punt. En daarna zorgt het eigenlijk een beetje voor stagnatie op bepaalde vlakken.
Ja. Als we kijken naar je selectie, 23 tot 26, hoeveel heb je er?
1.
Ja, ik zag het op, hoe heet hij?
Sergio Ruiz.
Ja, ik zag het op zijn...
Ja. 1. Dat is de eerste, ja. Ja, je moet ergens beginnen. Ja. En,
waarom is hij geworden?
Nou, kijk, je denkt er natuurlijk heel lang over na.
Ja.
Wij wisten toen dat onze start uitgesteld zou worden tot 2022.
Ja.
Wat betekent dat je niet een superster aan gaat trekken, want die gaat niet 1,5 jaar op jou zitten wachten. Die kans is niet zo heel groot.
Nee.
Wij wilden wel iemand die meerdere posities in zou kunnen vullen, meerdere rollen op het middenveld.
Mm-hmm.
En hij had het was het goede moment qua clausule, het moment om toe te slaan, zeg maar, in die transfermarkt. Dus we zijn met hem begonnen en hij valt dan een beetje in de TAM/GAM categorie. daar ga ik niet veel verder op in, op die termen.
Nee.
Maar dat gaat dus niet om de allerduurste spelers.
Nee.
En we willen het liefst deze window willen we nog een aantal van dat soort spelers aantrekken. Dus wel spelers die het fundament van je basisteam gaan vormen.
Ja.
Maar niet de designated players of de young designated players. De hele dure jongens qua salaris en transfersommen.
Oké, jullie gaan. Ja, want komt er nog een de grote namen. We zagen Inter Miami, is ook een nieuwe ploeg. Hè? Daar wordt Suarez aan gelinkt, Messi en dat soort dingen. Zie je dat bij jullie ook gebeuren?
Ja, dat zou zeker kunnen. Alleen het hoeft natuurlijk niet meteen Ibrahimovic of Rooney of iemand in die categorie te zijn.
Dat zie ik wel. Hè. Ik denk dat er weinig van onze luisteraars heel veel de MLS volgen. Ik vind het heel interessant hoe die ontwikkeling zich nu gaan. Is dat je echt clubs hebt die zich bezighouden. Philadelphia Union was daar toen Ernie Stewart daar zat ook. Hè, die niet per se de hoofdprijs wilde betalen voor de designated players. Ja, LA Galaxy staat er natuurlijk wel bekend om. Hè. Al jaren gedaan. New York City FC heeft dat jarenlang gedaan met de Via, de Lamperts en dat soort dingen. Ik vind het heel interessant om te zien dat er echt twee groepen zijn. Dus mensen zeggen die bouwen zeg maar gewoon hè, met talenten of jonge spelers, goedkopere spelers. En mensen die zeggen boom, dit is onze market. Wij willen ook gewoon grote namen hebben.
Ja, ik denk dat het samen kan gaan. Ik zou nooit voor zo'n speler kiezen puur voor de marketingkant.
Maar dat heeft met die steden misschien ook te maken. Ja, LA, New York, Miami.
Ja, het grappige is dus wel dat we kunnen natuurlijk in de verste verte niet mee met de status van LA of Miami of New York. En dat zijn ook als spelers denken van grote namen van we willen naar de MLS, dan denken ze toch vaak aan die steden. Maar Charlotte is echt een hele fantastische stad.
Zeker.
Het is de top, zit in de top 10 van snelst groeiende steden van Amerika. Het is een onwijze melting pot. Met allemaal mensen van buitenaf. Zelfs zo in zoverre dat mensen die oorspronkelijk uit Charlotte komen, worden unicorns genoemd. Zo weinig
echt?
Zijn er. Ja, dat is blijkbaar het beeld wat er is. Dus mensen komen van over de hele wereld en van over heel Amerika dus om daar te wonen. Groot college. En het is gewoon best wel een sportstad. Ja. Je hebt de Panthers, je hebt de Hornets. Je komt nu een MLS-team. Ja. In de staat North Carolina zijn de college sporten inderdaad ook heel groot. Dus dat is gewoon wel heel gaaf. Het is fantastisch weer. Dus we hebben wel, je merkt het al, ik ben een beetje een pitch aan het opvoeren van hoe wij spelen zouden
overhalen. Mocht jij profvoetballer zijn en denken, goh, ik wil een keer...
Kom een kijkje nemen in Charlotte. Want het is niet het typische South gedeelte. Ja, het idee van de South in Amerika per se. Wat je misschien hebt. Charlotte is wel echt een hippe en grote stad.
Ja, ik heb toen, wat is het nu al, 13, 14 jaar geleden daar één wedstrijd gespeeld met mijn college in North Carolina? Ja, North Carolina. Ja. En fantastisch. Wij gingen toen golfen. Ja, dat weet ik nog. Was in oktober. eind oktober of zo. Ja, het was waanzinnig. Gewoon mooi weer. En Boston begon toen al kouder te worden. Dat weet ik nog. En het is gewoon een fantastisch mooi gebied. Ja, inderdaad. Voor hoeveel jaar heb je getekend?
3 jaar. Maar het eerste jaar zit er alweer bijna op.
Ja.
Ja. Het is...
Wanneer, als we dit weer op gaan nemen... nou, dat is misschien tof als je eerste jaar erop zit. Maar wanneer ben je tevreden?
Kijk, als vanuit scouting oogpunt ben je natuurlijk altijd gewend om na te denken. Om te denken aan waarde creëren op het veld. Maar uiteindelijk willen we moeten winnen. Wij moeten gewoon... voor de expansion franchise is het niet heel makkelijk om meteen...
Zeker.
Meteen te gaan winnen. Meteen competitief te zijn. Dat zie je nu ook in Inter Miami. Een hele moeizame start. Toevallig eergisteravond voor het eerst gewonnen.
Zeker.
Het mooiste zou zijn als we ons eerste jaar play-offs kunnen halen.
Ja.
En wat er daarna gebeurt is van heel veel factoren afhankelijk. Dat zijn dus play-offs op basis van 1 wedstrijd. Ja, 1 off day en het seizoen is over. Maar het zou wel fantastisch zijn als wij meteen play-offs kunnen halen. En vanuit scoutingsoogpunt nog sterker. Dan zou ik denken van ja, een aantal spelers die meteen zich in de picture speelt. In Europa.
Ja, en waar mensen gelijk denken van wow.
Ja, tuurlijk.
Huh, waar komt die vandaan? Die heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Dat is natuurlijk het mooiste.
Je wil dingen anders, iets anders doen. En je hoopt bij te dragen aan de ontwikkeling van MLS richting een selling league meer, zeg maar.
Ja. Ik wil zeggen, Columbus zit er natuurlijk wel wat Nederlanders, Cincinnati en dat soort dingen.
Volgens mij heb ik laatst een lijstje gemaakt. Er zijn iets van 28 oud-eredivisiespelers in de MLS.
Ja. Ja, heel tof.
Niet alleen maar Nederlanders dus. Maar.
Kelvin Leerdam, kampioen geworden in Seattle vorig jaar.
Ja.
Ik heb het helemaal niet meer door mijn hoofd doorkomen.
Ja, onze andere rol, technical director Mark Nichols, komt van Seattle Sounders.
Ah, okay.
Dus zij is voor samen met ons dan de directie, zeg maar, op sportief gebied. En hij komt daar vandaan.
Heel
dus
tof.
Lodero en Kelvin Leerdam.
Ja, heel mooi. Ik vond het heel tof. Eindelijk dat het gelukt is. Ik ben blij dat het ook eindelijk gelukt is. Het is gewoon een verhaal. En dan baal ik me wel natuurlijk, weet je, dat in je VI al een klein stukje stond. Of een klein stuk. Sam Planting had al een mooi verhaal met je gemaakt. En dat soort dingen. Het is gewoon een tof verhaal. En vooral omdat het vanuit een passie gedreven is. Ooit op Aruba begonnen tijdens je studie. Gewoon wedstrijden downloaden, terugkijken. En uiteindelijk brengt het je naar director of scouting. Dus ik vind het heel tof. Dus ik ga je heel veel succes wensen. Je bent voorlopig nog niet weg, denk ik. Toch?
Nee, ik zou oorspronkelijk in april daarheen. Ja. En ik denk nu eind oktober misschien. Met alle vieze perikelen.
In ieder geval, het wordt sowieso een heel mooi avontuur. Laten we hopen dat het allemaal heel goed uitpakt. We gaan in ieder geval volgen. Dus thanks.
Ja, jij heel erg bedankt. Dat was hartstikke leuk.
Ja, mooi. Ja,
dat is eindelijk ook wel toch waard geweest, wachten waard geweest voor ons allebei.
Zo is het. Jullie in ieder geval bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe gast. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En graag tot dan.